Tegenover mij heb ik zitten Manfred Lucchese. Hij is bestuurslid van de Slavacto. En Rick Brantenaar, directeur van de Stichting Voedspecialiteiten Nederland. Heren, om maar gelijk met de deur in huis te vallen. Waarom gaat de Slavacto samen met de Voedspecialiteitenbeurs?
Nou, eigenlijk zijn wij 4 jaar geleden al een keer bij elkaar geweest om dit te bespreken. Dat is toen, laten we zeggen, was het nog iets te vroeg. Inmiddels hebben we gezien dat in de markt er toch wel behoefte is aan bundeling van krachten als het gaat om ambacht. En ik zou bijna zeggen, eindelijk is het zover.
Ja, Rick.
Ik sluit me daar helemaal bij aan. En dat naar elkaar toe groeien, dat is eigenlijk ook een beetje een natuurlijke werking geweest wat we uit de markt hebben gezien. Omdat je ziet dat de branches steeds meer naar elkaar toe groeien door het stukje branchevervaging wat optreedt. En daardoor werd het voor ons ook veel makkelijker om te zeggen van ja, we moeten elkaar een arm geven en we moeten dit samen verder gaan oppakken.
Mooi, we gaan er zo verder over doorpraten. Welkom bij de Passie in de Verswereld podcast. Hierin ga ik in gesprek met succesvolle versondernemers en met inspirerende mensen die betrokken zijn bij de ambachtelijke verswereld, om te ontdekken waar ze de passie, de inspiratie en de liefde voor het ambacht vandaan halen. Mijn naam is Frans van Erkel, al bijna 30 jaar actief in de verswereld. Veel luisterplezier.
Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Integral Interieur. Meer inspiratie, meer rendement.
Manfred, zou jij je even in het kort willen voorstellen?
Ja, dat wil ik zeker. Manfred Lucchese. Ik ben 58 jaar, getrouwd, 2 kinderen die inmiddels zelfstandig wonen. Ik ben in mijn dagelijkse leven COO bij Verstegen, dus operationeel verantwoordelijk in het bedrijf en in de kruiden en specerijen en sauzen. En in die hoedanigheid ook nauw betrokken bij de markt van de slagerij, iets meer nog dan de specialiteitenwinkels. Van origine, ik zeg altijd in mijn vorige leven was ik slager, dus dat is mijn
beroep. Je hebt een eigen slagerij gehad?
Niet een eigen slagerij, maar wel in de slagerij de opleiding gehad.
Okay. En
zowel in slagerij als supermarkt gewerkt. En daarna bij Verstegen gaan werken in diverse functies en nu dus operationeel verantwoordelijk.
Ja, en Rick?
Ja, lang verhaal kortmakend. Werkzaam bij het vakcentrum. Vakcentrum, de koepelorganisatie voor zelfstandige ondernemers en franchise-ondernemers. Met name in de food, de supermarkten, voedspeciaalzaken in de breedste zin. En sinds 2018 ook winkels en ondernemers uit de gemengde branche. Dan moet je denken aan franchise-nemers van marskramers, blokkers, speelgoedwinkels en kookwinkels. En onder het vakcentrum daar resumeren diverse stichtingen en verenigingen. En van 2 stichtingen mag ik dan aan het roer staan. En degene waar we nu hiervoor zitten is Stichting Voedspecialiteiten Nederland.
En die andere is?
Stichting Varena. Dat is de stichting die zich inzet voor de belangen van biologische winkeliers.
Oké, veel overeenkomsten of grote verschillen?
Dat is een hele lastige vraag. En grote verschillen. En ligt het dichter bij elkaar dan dat je denkt. Grote verschillen in de zin dat je eerder geneigd bent om te zeggen van biologische winkels neigen meer naar een supermarkt. Maar aan de andere kant, juist door het specialisme wat ze hebben, ben je geneigd om te zeggen nee, ze horen meer bij een voedspeciaalzaak. Dus het is tafellaken, servet, maar alle twee de kanten op. Dus ja. dat is een lastig.
Ja. En dus als bestuurslid, is dat een onderdeel van jouw activiteiten?
Nee, ik ben directeur van de stichtingen.
Ja.
En daarmee stuur ik het secretariaat aan. Het zijn 2 dames, Evelien de Ruig en Saskia Brattinga. En met z'n drietjes verzorgen wij alle werkzaamheden die voortvloeien uit de beslissingen die in het bestuur zijn genomen vanuit het vakcentrum.
Ja. Was jij in je vorige leven, zoals Manfred, ook bij de food betrokken? Of was je ook iets van een slager? Of?
Uiteindelijk wel. Mijn roots heb ik echt in sales en marketing liggen. Laatste functie, sales en marketing directeur bij General Motors. Ik heb het genoegen gehad om Hummer naar Europa te mogen halen. En het netwerk daarvoor op te bouwen in Duitsland en de Benelux.
Jij was ook in een Hummer, toch?
Ik was niet met een Hummer, nee. Was het maar waar. Nee, daar denk ik nog wel eens aan mee moeten terug.
Je ziet ze ook bijna niet meer, hè?
Nee, je ziet ze bijna niet meer. Nee. Nee, het is ook financieel niet haalbaar meer in Nederland om nog met zo'n auto rond te rijden. Dus, na General Motors hebben mijn vrouw en ik, zoals ze dat noemen, het roer omgegooid. Dus wij waren zij-instromers in de voedspecialiteitenbranche. En we zijn begonnen met een klein kaaswinkeltje. En dat groeide tegen de klippen op. En hebben we van mijn hobby, koken, hebben we ook ons werk gemaakt. Dus we kregen een wat grotere zaak. En ja, wij deden kaas, delicatessen, maaltijden, soepen en heel veel met catering. En helaas door een dodelijke auto-immuunziekte van mijn vrouw, die gelukkig niet dodelijk is geworden voor haar, hebben we de winkel verkocht. Om niet wetende waar het heen zou gaan en dan toch nog wat tijd met elkaar te kunnen besteden. En terwijl ik mijn zetel opgaf bij de voorzitter, dat was Ed Boele uit Den Haag. Want geen winkel is geen zetel als bestuurslid in de stichting en bij het vakcentrum. Kreeg ik een paar weken later toch een telefoontje van, we zoeken een nieuwe directeur en we denken dat we hem gevonden hebben. Nou, dan is de rest geschiedenis.
Ja, mooi. Manfred, als CEO van Verstegen, een hele drukke job, neem ik aan. Mm-hmm. Dan ben je bestuurslid van de Slavacto met de organisatie van zijn beurs. Wat komt er dan op je af?
Nou, op zich als bestuurslid, we hebben een vijfkoppig bestuur. Ben je natuurlijk betrokken bij de organisatie. Maar het organiseren van de Slavacto zelf hebben we altijd uitbesteed aan iemand die de verkoop doet en het organiseren zelf verzorgt. Maar je bent er dan wel nadrukkelijk bij betrokken bij de organisatie.
Ja. Ja. En dat is goed te combineren met je werk?
Ja, dat is, je probeert dat een beetje in de avontuur te doen natuurlijk, zoveel mogelijk. Ja. De bestuursvergaderingen vaak eind van de middag en dan is dat wel te doen.
Ja. Ja, ja. Ja. Rick, ik las een volzin en die ga ik voorlezen, want dat is niet uit je hoofd te doen. Het is ook één zin, het is een hele lange zin. Tegenwoordig zijn we van korte zinnen, maar goed, dit kwam ik tegen en dan gaan we eens even uitpluizen zo. Het doel van de stichting, dat is het adviseren, het stimuleren en ondersteunen van activiteiten die tot gevolg hebben dat de kwaliteit van het zelfstandig ondernemerschap in de detailhandel in voedingsspecialiteiten verder wordt vergroot, alsmede het verrichten van alle verdere handelingen die met het voorgaande in grote lijnen mee verband houden of ertoe leiden. Nou, er is niemand meer die nu weet wat ik gezegd heb. Die zin, laten we die eens even ontleden, te adviseren.
Het is het adviseren in de breedste zin van het woord. Dus dat kan zijn een zij-instromer of een heel jong iemand die vanuit school graag voor zichzelf wil gaan beginnen en daar adviezen nodig heeft waar hij of zij moet zijn in de branche. Door ons grote netwerk kunnen we heel snel verbinding leggen voor en met deze prospects, om dat dan zomaar te zeggen. En ook bestaande winkeliers kunnen wij verder van adviezen voorzien als het gaat om juridische adviezen, bedrijfseconomische adviezen. Verder het verzorgen van scholingen, workshops, trainingen en opleidingen. En dat doen we niet alleen maar vanuit de stichting, dat doen we veelal, doen we dat vanuit het vakcentrum. Dus je moet het zo zien dat de stichting is zeg maar het vehicle van het vakcentrum. Dus in het vakcentrum wordt bedacht van dit is de koers die wij willen gaan varen. En de stichting die krijgt dat dan aangereikt en die moet gaan zorgen voor de uitvoering van de advisering. Of het terugkoppelen van de advisering naar de bedrijfseconomen of de bedrijfsjuristen toe.
Oké, en dan ga je stimuleren. Dat kwam er ook tegen.
Ja, stimuleren. Stimuleren doen we vooral door een certificeringsprogramma wat we op hebben gezet. Certificering voedspecialiteiten. waarin we niet alleen kijken naar hygiëne en voedselveiligheid, maar we ook kijken naar klantgerichtheid, klantvriendelijkheid en winkel in zijn algemeenheid waarnaar gekeken wordt. Dus heeft iemand alles wel op een logische plek staan? Zit er een beetje routing in? Klopt de winkel ook? Is de verlichting wel helemaal in orde, et cetera? Verder stimulering door ze mee te nemen, nationaal en internationaal, op wat wij noemen studiereizen. Zo gaan we naar, één keer in de twee jaar nemen we ondernemers mee naar Bra in Italië, waar de Cheese Slow Food Markt gehouden wordt. Dat is een driedaags festival. Dit jaar gaan we in het najaar gaan wij op uitnodiging van Switzerland Cheese Marketing gaan we naar Zwitserland toe. Waar ondernemers gaan zien met hun eigen ogen hoe op de meest ambachtelijke manier Zwitserse kazen, Zwitserse AOP-kazen, bereid worden.
Mooi.
En het hele logistieke proces wat daar dan aan vast zit. Ja, en verder de vakbeurs. Ja, hoeveel stimulans wil je daar vinden?
Ja. En dan nog heel even in het kort kwam ik nog het woord ondersteunen.
Ja.
Ik heb er misschien al iets over gezegd, maar even specifiek.
Ondersteunen, nou, bedrijfseconomisch, bedrijfsjuridisch.
Ja, dat is, daar ondersteunen jullie in.
Ja.
Manfred, de VAS was vorig jaar voor het laatst. En normaal is die, naar mijn idee, twee jaar achter elkaar. En dan krijg je de Slavacto. Was het nu de bedoeling, of is het misschien wel de bedoeling, om de Slavacto dan ook ieder jaar te gaan houden? Nu er een gat gevallen is? En nu jullie samen gaan.
Het is zo, ik ken vanuit mijn vroegere beroep, maar dan praten we wel over 25 jaar geleden, kende ik eigenlijk alleen de Slavacto. Die was één keer in de drie jaar. En de basis was de vakwedstrijd en daaromheen werd een beurs georganiseerd. Toen ik bij Verstegen kwam, heb ik pas kennis gemaakt met zowel de VAS als de NSM. En dat ging in een driejaarlijkse cyclus. Dus je had de Slavacto, dan het jaar daarna de VAS, dan de NSM en dan weer de Slavacto. En alle drie zijn gebaseerd op een vakwedstrijd met daaromheen een georganiseerde beurs. En hebben we vorig jaar of na de vorige editie van de Slavacto besloten, omdat de NSM ermee stopte, om de twee jaar te doen. Dus om de twee jaar Slavacto, om de twee jaar VAS. Maar omdat nu de VAS ook als organisatie stopt en dus ook de beurs stopt, en we de samenwerking met de voed- en specialiteitenbeurs gezocht hebben. Ja, hebben we gezegd, nou, dat is mooi, want dan komt het samen en dan kun je toch weer naar een jaarlijks event, een jaarlijkse vakwedstrijd, ook voor de vleessector.
Ja, nou, over die wedstrijden kom ik zo nog even terug. De verwachting, hè, vorig jaar, als ik het goed heb, was er rond de 6.000 bezoekers op de voedspecialiteiten. Gaan we naar de 10?
Nee, 10 gaan we niet halen.
10 gaan we niet aantikken?
Nee, dat gaat niet gebeuren. Nee, de inschattingen die zijn. De inschattingen. Het is een hele lastige. Maar ik denk dat we zo'n beetje. Ik denk dat we maximaal naar de 9 gaan.
Oké. Okay. Nou, dat zijn toch hele aantallen?
Nou, dat zijn. Ik wou net zeggen, dat zijn echt hele aantallen.
Serieus.
Dus we zijn nu ook al echt aan het kijken van. Ja, hoe gaan wij sturen op tijdsblokken dat mensen naar binnen mogen? Om te voorkomen dat er op dag 1 in de eerste 3 uur 3000 man voor de deur staat. Want dan is het gewoon niet meer te belopen voor de exposanten.
Nee.
En dat geeft alleen maar frustratie bij bezoeker en bij exposant. Dus we gaan echt sturen op tijdsblokken. Ja, en de openingstijden zijn een dingetje geworden. Ja,
vertel.
Nou ja, we hadden een enquête gehouden in oktober. Van hoe zien we de openingstijden? Omdat men als exposant zijnde de dinsdagavond wat rustig vond. En uit de enquête bleek dat het wel heel erg fijn zou zijn als we dan de dinsdag bijvoorbeeld van 10 tot 7 zouden kunnen gaan doen. Maar als je nu weet dat je naar 50% uitbreiding kan gaan met je bezoekersaantallen, zal je dat ook opnieuw onder de loep moeten nemen. En zul je misschien zelfs wat moeten gaan verlengen.
12 uur.
Van 12 tot 10, 2 dagen lang, ja. Maar dat is nog niet definitief,
okay.
Nog niet in beton gegoten. Maar het heeft wel alle waarschijnlijkheid dat we daar naartoe zullen moeten. Ja. Dat je gaat rekenen.
Je hebt geen keus, denk ik.
Sorry?
Je hebt eigenlijk geen keus.
Ik heb diverse rekenmodelletjes nu geprobeerd.
Ja.
En ik kom niet anders uit als we hebben dit nodig.
Nee.
We hebben dit echt nodig.
Ja, precies.
Ja.
Manfred, dit is een van de dingetjes die waarschijnlijk gaat veranderen. Hè? Dus de openingstijden, is er iets wat je verder nog wil onthullen, wat er wellicht anders gaat worden?
Nou, het is best spannend in de zin van hoe gaan die twee of de drie sectoren eigenlijk samenwerken. Van de andere kant, als ik het bekijk vanuit het perspectief van een standhouder, ja, dan denk ik dat er heel veel samenvalt. Dat je kunt een meerdere doelgroep op hetzelfde event kunt benaderen. En uiteindelijk zijn het allemaal ambachtsmensen die daar komen en die heel veel van elkaar kunnen leren, maar ook van wat de standhouders te bieden hebben. Dus ik denk dat het samengaan, dat een verbetering is, dat ook voor de standhouders.
Nou, zeker, het scheelt. Wij staan op alle tweede beurzen en nu doe je het in 2 dagen en anders 4.
Ja,
ja.
Ja, en het leuke voor ons als organisatoren is, dus mijn persoonlijke gevoel, is dat we eigenlijk met alle twee de beurzen van een consolidatiefase gaan we in één klap gaan we terug naar de pioniersfase.
Ja,
ja, en, ja, ja, jij begint ook al te glimlachen. Wat is er nou leuker als pionieren? Ja. Dat is het mooiste wat er is, want dat betekent dat je weer opnieuw een basis mag gaan leggen met nieuwe parameters om iets tot een succes te bouwen. Dus ja.
Ja.
Veel zin in.
Ja, het is natuurlijk zo dat je. Het is een nieuw event, dus het gaat anders worden. Dus je moet wel zorgen dat de identiteit, iemand die daar op bezoek komt, zijn eigen identiteit terug kan vinden. Dus dat het niet of in één keer een hele andere kant op gaat. Dus daar hebben we ook uitgebreid met elkaar over gesproken, om te zorgen dat daar een goede invulling aan gegeven wordt. En dat gaan we ook in de invulling geven in de organisatie, zodat we goed van elkaar, goed naar elkaar luisteren en goed zorgen dat iedere bezoeker zich terug kan vinden wat hij verwacht.
Ja, gaan jullie het door elkaar husselen? Dus niet dat je zegt, nou, dat stukje is een slavacto en dat gedeelte van de hal is voedspecialiteit, of is het gewoon lekker door elkaar?
We houden niet, daar waren we het wel al gauw over eens. We zijn allemaal geen voorstander van eilanden. Nee. We zijn allemaal mensen van weilanden.
Ja.
Dus het gaat lekker door elkaar heen.
Heel mooi.
Daarmee creëer je gewoon een aantrekkelijker beeld voor en bezoeker en exposant. Het motiveert en het stimuleert elkaar beter als je verschillende producten door elkaar heen zet en naast elkaar zet, dan dat je alleen maar de geëigende branches consolideert tot een aantal vierkante meters.
Ja, plus het voordeel voor de exposanten haal je dan ook weg. Want je wil juist die bundeling hebben.
Ja, precies. Dus. Hij is een goede keus, zonder meer. Hey, bij de Slavacto had je soms echt hele grote stands. Hè. Is daar nog steeds ruimte voor? Of is het nu allemaal dat wat beperkter is?
Ja, kijk ik heel even naar jou.
Nou, daar moeten we goed naar kijken. In beide branches is er bij een aantal standhouders behoefte aan grote stands. En die snappen we dan ook, omdat dat echt nodig is. Maar we weten ook van een aantal standhouders die weer heel groot willen, waarvan we zeggen van, gelet op de ruimte die we hebben in Houten, zullen we daar soms sturing op moeten geven. En kunnen we eens gaan kijken van, maar kunnen we het dan ook anders oplossen? Ik heb bijvoorbeeld met een ondernemer gesproken die in machines doet. En die had de wens om toch een aantal honderden vierkante meters af te gaan nemen. Ja, dan de discussie aangaan van, maar is dat dan ook het slimste wat je dan doet?
Ja.
Want je zet daar een machine neer. Je devalueert zo'n machine, omdat die daar gestaan heeft. Je zit met een heleboel transportkosten, zit je. Je betaalt een heleboel vierkante meters waar iets op stil staat, waar niet veel mee gebeurt. Je doelgroep is relatief klein. Dus hoe zou je er tegenover staan als we een mooie plek voor je zoeken, waar we met beeldschermen kunnen werken en desnoods met silent disco, zodat je dus koptelefoontjes opzet, dat je 1-op-1 gewoon goed contact hebt met de klant die de informatiebehoefte heeft en dat je hem dus door een slide of door een filmpje heen kunt loodsen wat de mogelijkheden van de apparaten zijn. Er werd niet direct nee gezegd, ook niet direct ja, maar het was wel een eye-opener voor de ondernemer om te zeggen van, hey, wacht even.
Nou, een mooie oplossing zijn.
Precies,
dus we
moeten
creatiever
worden met de ruimte die er is. Ja, en mijn eerste ervaring nu is dat op het moment dat we ook deze vertaalslag maken en ook laten inzien waarom dat noodzakelijk is, dat mensen ook echt bereid zijn om erover mee te denken. Sterker nog, vaak ook wel inzien van misschien is het nog wel slimmer ook. Minder meters, minder mensen, minder transport, minder afschrijving.
Oké.
Ja? Ik denk dat de kracht van de voet- en specialiteitenbeurs juist zit in de intimiteit. Dus ik zou dat ook mee willen geven aan de standhouders. Zorg voor die intimiteit. Zorg voor dat ambacht wat het daardoor uitstraalt. En probeer inderdaad op een creatieve manier hetgeen wat je wil presenteren en wat je wil verkopen, op een creatieve manier invulling te geven.
Ja, want die intimiteit die herken ik wel hoor, voor de foodspecialiteiten. Wij staan er al jaren. En het is toch weer heel anders dan een Slavacto. En als je dat door elkaar gaat mengen, dan moet het wel een succes worden. Ja, ja. Hey, waar ik zelf altijd benieuwd naar ben, hè? Jullie zitten helemaal in dat proces en je kan er niet te uitgebreid over in, maar eventjes zo'n organisatie van zo'n beurs, weet je wel, even in grote lijnen. Daar ben ik dan altijd benieuwd naar. Gewoon, ja, wat gaat er allemaal gebeuren? Wat gebeurt er? Hoe ziet dan je taken eruit en hoe ga je dan te werk, weet je, voordat er op een gegeven moment die beurs open gaat?
Voordat die beurs daadwerkelijk staat?
Ja.
Dan gebeuren er best wel veel dingen. Evelien de Ruig is bij ons de beursmanager. Zij is leading als het gaat om de beursvloer. Zij heeft de meeste contacten met de standhouders, samen met collega Saskia. Maar Evelien is de leading in en zij is ook degene die beursvloer tekent. Zij kent elke vierkante centimeter van dat pand. Zij is ook ontzettend gepokt en gemazeld als het gaat om het herkennen van aansluitingspunten en aanknopingspunten tussen verschillende exposanten. Zij weet ook van, oh, maar wacht even, Piet gaat niet met Klaas, want dat ligt elkaar gewoon niet lekker. Dus dat moet echt helemaal uit elkaar. En nou ja, zo zijn er nog een heleboel factoren waar je rekening mee moet houden. Dus dat is de prospecteerfase, zeg maar. En die begint eigenlijk al op de beurs zelf, hoe gek dat ook klinkt. Maar we ervaren nu al een jaar of vijf dat op de beurs mensen ons al aanklampen van volgend jaar graag dezelfde plek, dezelfde meter, dezelfde opzet. Dus dan beginnen de inschrijvingen eigenlijk al. En
volgens mij hebben wij onze oude plek al.
De voorkeur uitgesproken.
Ja, precies.
Ja, nee, dat is dus het voorbehoud wat wij altijd in moeten bouwen. We proberen zoveel mogelijk rekening te houden met iemands voorkeursplek. Alleen het kan zijn dat door de mix die we willen zien op een beursvloer, dat we toch een exposant gaan benaderen van, ja, om deze redenen vinden wij het gewoon slimmer om te gaan schuiven. Dus we willen je toch naar die plek toe hebben. Nou ja, dan is het aan onze motivatie om te zorgen dat we er overtuigend genoeg mee zijn. 9 van de 10 keer lukt dat ook wel.
Ja.
En zeggen ondernemers zelf ook van oké, prima, dan gaan we dat doen. Dus daar ben je vooral heel erg druk mee. Ja, en verder zijn het je activiteiten op de beurs waar je natuurlijk voorbereiding voor moet treffen. Je moet goed nadenken welke POS-materialen je verder wilt hebben. Een heleboel kleine randzaken.
Ja, heel veel kleine dingen.
Heel veel kleine dingetjes, ontelbaar.
Ja, dus voor jullie ook, Manfred.
Ja, als ik kijk naar de vorige Slavacto, daar zijn we eigenlijk op een hele andere manier naartoe gaan leven. Omdat we een andere invulling wilden geven aan het programma van de Slavacto. Een meer informatief, met een onderwerpenprogramma wat we gedurende de beurs de revue wilden laten passeren. Dat is, op zich is dat goed geweest.
Wij hebben het als een hele fijne, goede beurs ervaren.
Ja.
We hebben samen. En er waren wel dingetjes. Ik kom zo nog wel op een dingetje terug. Ja, dat weet je. Ja. Maar over het algemeen was het gewoon een hele fijne, mooie beurs.
Ja. Ja, we hebben dat samen met Many Tastes een invulling gegeven. En dat is heel goed gegaan. Maar dan leef je heel anders naar zo'n beurs toe. Omdat het ook een stukje onzekerheid, een stukje pionier is geweest. We hebben wel gezien, ook bij de standhouders, dat met name dat informatieve gedeelte, dat het toch ook afleidt van wat de standhouders wilden presenteren. Dus we hebben ook het hele programma samengemaakt met een aantal grote standhouders. Die zijn daarbij betrokken geweest en daar hebben we natuurlijk ook veel feedback van gehad. En ik denk dat hetgeen wat we nu doen, dat het goed is. Dat we dus niet meer naar een informatieprogramma, maar een andere manier van samenwerken, ook weer een nieuwe impuls geeft aan het hele event. Dus ja. Ik denk dat dit een mooi alternatief is.
Ja, ja. Hey, en zoals net al zeiden, die wedstrijden die blijven een belangrijk element voor de slagers. Dat wedstrijdelement is meer bij de slagers dan bij de kaaswinkels in het algemeen, ja hè?
Ja, wij hebben in de voedspecialiteitenbranche een ander soort competitie. Die gaan per 1 maart gaan die weer starten. Dat is de competitie voedspecialiteiten. En dit jaar 3 categorieën. Beste kaas, beste kaas speciaalzaak, beste voedspecialist buitenlandse kaas en beste voedspecialist charcuterie. Daar hebben we 3 juni hebben we dan een brandevent van. Dus van 1 maart tot juni is zeg maar de voorrondes en de finales. Ja. En dat gaat meer over een volgende stap van het certificeren. Dus alle mensen zijn gecertificeerd. Die mogen meedoen en daar wordt gekeken van. Maar wie zit daar dan op het hoogste niveau op een van de 3 disciplines? Dus dat is iets anders dan een productwedstrijd.
Ja, dat is verschil. Bij de slagers hebben de productwedstrijden en die blijven natuurlijk nu ook belangrijk. Hè?
Ja.
Er wordt heel veel aan meedoen. Vorige editie liet het wat te wensen over. Hè? Zeker qua uitlichting van de producten en het goed houden van de producten.
Ja.
Ik denk dat daar jullie wel van geleerd hebben.
Daar hebben we van geleerd, dat is inderdaad toen geweest. Maar goed, zoals gezegd, we hebben met zowel standhouders als met bezoekers geëvalueerd. En daar gaan we zeker aandacht aan geven de komende editie.
Ja, want dat is toch wel heel belangrijk.
Zeker.
Het product gewoon heel goed uitgelicht is. Ja. En dat het inderdaad 2 dagen, of niet de tweede dag, gaat stinken.
Ja, dus, ja dat was niet...
Maar het was voornamelijk het licht.
Maar het was met name het licht.
Ja. Manfred, ik las ergens dat het slagers... Een vak blijft zich ontwikkelen, hè? Dus ook die productontwikkeling en dat zal zich weer laten zien, hè? Ook met de wedstrijden. Wat zie jij daarvan terug in de winkels, die ontwikkeling? Hè? Dat staat niet stil, dat kan ook niet.
Nee, ik zie dat, je ziet dat hier links en rechts in ieder geval het aantal ambachtswinkels best onder druk staat. Maar dat degenen die overblijven echt goede ondernemers zijn, die innoveren op het gebied van producten. Dus als je kijkt naar de wedstrijden, de vakwedstrijden, niet alleen de ambachtelijke, traditionele ambachtelijke producten insturen, maar ook innovaties die ze weer verder helpen. Dat is de ene kant, dus echt het ambachtsgedeelte. Aan de andere kant zie je dat steeds meer winkels zich ontwikkelen tot foodwinkels in plaats van slagerij, waarbij vlees nog wel steeds een belangrijk onderdeel is van het geheel. Maar ook maaltijden en zelfs vegetarische maaltijden zie je daar komen. En dus je ziet echt dat er ondernemers zich op die manier ontwikkelen. En in mijn ogen is er dan ook gewoon een goede boterham te verdienen voor die ondernemers.
Ja, en daarom is het ook goed om samen te gaan.
Zeker, zeker. En van elkaar te leren op dat
precies,
vlak.
Ja. Van elkaar leren, hè? Dat is natuurlijk een heel mooi punt, hè? Ook voor tijdens die beurs. Maar er zit best wel verschillen tussen een slager en een kaasboer. Wij zien, als wij op de beurzen staan, van of bij de bakkers, of bij de vis, of bij de slagers, of bij voor de kaasspecialiteiten. Het zijn eigenlijk allemaal verschillend soort ondernemers.
Klopt.
Dat is wel heel grappig. Mm-hmm. En dan is misschien het verschil tussen een kaasboer en een slager minder groot dan... Dan naar de bakker toe of de vis. Maar er zijn wel verschillen. Vallen jullie dat er ook op?
Ja.
Ja, noem eens wat.
Ik herken dat zeker. Ja.
Vertel, noem eens wat, Moffat.
Het is ik zou bijna zeggen een ander type mens.
Ja.
Iemand die ook anders in het leven staat. Dat herken ik wel, ja.
Ja. Het is toch eigenlijk wel bijzonder, Rick, wat hij nou zegt. een soort ander mens. Die denkt, nou, ze hebben alle twee, zijn ze met de foodproducten bezig. En toch, en wij merken dat ook, zijn er verschillen.
Ja, er zijn zeker verschillen. En niet iedereen is mij dankbaar als ik het weer eens een keer hardop zeg. Ik ga het toch weer doen. Wat ik herken als ik met slagers aan het praten ben, is dat ik voor 80% met ondernemers aan het praten ben, met 20% met vakidioten aan het praten ben. Als ik dat vergelijk met de voedspecialiteitenbranche, dan heb ik met 20% ondernemers te maken en 80% vakidioten te maken. En er is niks negatiefs aan het woord vakidioot. Daarmee wordt namelijk bedoeld dat het mensen die vol en volop met de producten bezig zijn, en met hun winkel bezig zijn, met hun team bezig zijn en met hun klanten bezig zijn. Alleen ze werken in hun zaak. En een slager die werkt veel meer aan zijn zaak.
Dat was mijn volgende vraag. Wat kunnen ze voor elkaar leren? Zou dit een punt zijn?
Dit zou zeker een punt zijn.
Ja, en hoe zou je dat aan kunnen pakken?
Daar ga ik nu nog geen 1, 2, 3 een antwoord op geven.
Nee.
Dit is, ik denk dat we nu een hele mooie stap hebben gemaakt. Om top-down te laten zien van, jongens, wil je krachten bundelen, dan zal je moeten gaan verbinden. Zonder red je het niet. En op het moment dat dat kwartje een beetje gaat dalen, dan zijn wij misschien bij machten om samen eens te kijken van, oké, wat voor programma's zouden we nou kunnen ontwikkelen, die we in alle tweede branches tegelijk kunnen gaan uitrollen. En ze beide tegelijkertijd gaan aansteken en dan eens kijken of we daar een paar ambassadeurs uit kunnen halen die op een gegeven moment gaan zeggen van oké, wij gaan wat proberen en van daaruit het balletje verder de branches in te laten rollen.
Oké.
Ik zou dat graag even aanvullen op, want dat is de andere kant van de medaille. Je noemde net het woord kaasboer. Ik vind dat wat korter de bocht voor de specialiteitenwinkels, waar ik echt enorm enthousiast van word als ik daar.
Ik bedoel dat ook niet verkeerd, maar.
Maar het is wel voor mij de kerk. Ik ben natuurlijk slager van beroep. Ik kom graag in de slagerij, maar als ik kijk hoe ik geïnspireerd raak bij een kaas- en specialiteitenwinkel en hoe ik door de winkel heen meegenomen word en altijd met te veel de winkel uitga ten opzichte van wat ik van plan was. Ja. Dat is voor mij toch ook wel een stuk ondernemerschap. En dan komt het vakmanschap en ondernemerschap mooi samen. En dat is denk ik wel wat ze van elkaar kunnen leren.
Zeker.
Jij nu zegt, die wordt meegenomen. Ik heb altijd gezegd, als ik een vers winkel zou beginnen, dan wordt het wel kaasdelicatessen. Dan ben ik misschien zelf de grootste klant, maar nee hoor. Zoveel producten en zoveel lekkere producten en de manier van presenteren, ik kan natuurlijk, daar heb je nog veel meer mogelijkheden dan bij de slager.
Is dat zo?
Ja, vind ik wel. Want bij de slager ben je natuurlijk heel veel aan de vitrine gebonden. En bij doen ook wel kaaswinkels verbouwen en Riestein en zo. En dan zie je dat je in de presentatie meer mogelijkheden hebt. Omdat er ook delen niet gekoeld zijn. Dus ik vind dat je qua presentatie wat meer uit kan leven.
Oké.
Ja, ja. Ik kan nog heel even terugkomen, want je wilde niet alles erover zeggen. Hebben jullie idee waar het verschil vandaan komt, die 20-80? Bij de een en bij de ander.
Ik heb daar wel een idee over. Dat ligt eigenlijk in de geschiedenis. Het zijn vaak mensen die hart hebben voor de producten, die een kaas- en of delicatessenwinkel beginnen. Het zijn mensen die een gerichte vakopleiding volgen, die slager worden. Daar zit ik denk ik het grootste verschil in. En het opleiden van die slagers houdt niet op bij dat papiertje. Ze blijven de rest van hun leven, blijven ze zich ontwikkelen en blijven ze cursussen, trainingen en opleidingen volgen op hun vakgebied. En dat is wat je in de kaas- en delicatessenbranche veel minder ziet.
Dat is een van de redenen.
Dat is mijn inziens, denk ik, de belangrijkste reden. Of, hoe zie jij dat, Manfred?
Ik had het zo nog niet gezien, omdat ik wat minder in die kaas- en delicatessen ondernemers zit, laat maar zeggen. Dus ik zou daar dat niet durven zeggen, maar ik kan het me wel voorstellen, ja. Hoewel dat toch ook op het gebied van kaas en wijnen en toch nog heel veel ontwikkelingen zijn natuurlijk. Maar ja. Misschien wat, ja, toch wat minder dan in het slagerijvak. Dat zou wel kunnen. Ja.
Slagerijvak is natuurlijk veel meer technisch.
Ja.
En voedspecialiteitenwinkels is veel meer productgericht.
Ja. Ja.
Waar hun bijvoorbeeld weer heel sterk in zijn, dat is om verbindingen te kunnen leggen tussen verschillende productgroepen in. Ja, als jij bij een voedspecialvaker naar binnen loopt en je zegt van joh, ik heb 's middags een verjaardag en de helft blijft lekker eten. Ja, dan krijgen ze een borrelplank voor 's middags mee. Dan krijgen ze een kaasplank voor het dessert mee. En ze krijgen allemaal snacks en lekkere hapjes voor de avond krijgen ze mee. Dus je kunt een compleet feest kunnen ze verzorgen. En de traditionele slager, die kan dat veel minder.
Nou, snap ik ook in één keer waarom ik altijd met te veel naar buiten
ga. Ik ben bijna 30 jaar ondernemer. Hopen we dit jaar te vieren. In die 30 jaar ben ik voornamelijk bij de verswinkels binnen geweest. Hè. Begonnen met de verkoop van wat decoraties. En uiteindelijk heb ik dat uitgebreid als etaleur-decorateur voor de seizoendecoraties bij de slager en bij de kaaswinkel en de bakker enzovoort. Nou, zoals ik net al zei, met de introductie, toen we aan de koffie zaten, doordat ik een ongeluk heb gehad en invalide ben geworden, heb ik dat gedeelte verkocht. Maar altijd, ook met waar ik nu mee bezig ben, bij die verswinkel binnengekomen en uiteindelijk natuurlijk passie in de verswereld. Wat ik door de jaren heen wel gezien heb, is dat heel veel slagerijen op een gegeven moment gingen proberen om kaas erbij te verkopen. Maar ik heb het net zoveel keren gezien dat ze er weer mee gingen stoppen, of dat het zo'n zielig plankje was, dat ik dan zei als ik zo'n winkel moest, die zei, joh, moet je daarmee doorgaan? Wat brengt het je op, weet je wel? Is dat dan toch lastig om dat toe te voegen in het assortiment bij een slager?
Ja, je doet het er niet even bij. Het is een vakgebied.
Dat is denk ik het punt, dat iedereen dacht, ik doe het er even bij.
Ja, dat is niet zo. En ik vind ook dat als jij pretendeert de specialist te zijn, en ik vind een slager en een kaas- en delicatessenwinkel zijn specialisten, dan hoor je ook op dat vakgebied alles te weten. Je hoort je de consument te kunnen informeren. En dus als je het wil doen, zorg er dan voor dat er iemand in je winkel staat die van de hoed aan de rand weet en het echt succesvol kan uitbreiden. Want ik geloof absoluut in een combinatie van kaas, delicatessen en vlees of vleeswaren. Maar je moet wel alle expertise in huis hebben om het goed te kunnen doen.
Ja, precies. En ik denk dat het is. Want het is ook wel echt een hele materie, hè? Die kaas en delicatessen. Ja, er komen een partij namen voorbij en de bereidingswijze en de rijpingswijze enzovoort enzovoort. Dus je moet wel wat kennis hebben. Hè?
Andersom ook, hè?
Uiteraard andersom ook,
andersom precies hetzelfde. Een traditionele kaasboer kan niet zomaar even een goed assortiment vleeswaren erbij nemen. Ja, natuurlijk.
Toch zie je dat wel meer, hè? Dat de kaasspecialiteit vleeswaren heeft, dat zie je meer dan dat een slager een mooi assortiment kaas heeft.
Dat ben ik met je eens. Alleen dan zit er bij de voedspecialiteitenwinkels, zie je twee stromen. Eén is de stroom die belegde broodjes hebben en die gewoon prima vleeswaren hebben, maar daar houdt het bij op. En je hebt de voedspecialist die alleen maar voor het beste van het beste gaat en die echt voor de premium merken of huisgemaakte producten gaat. Hetzij bij een bevriende slager vandaan of als je helemaal gek bent, dat je zelf een rational neerzet en zelf je porchetta's, je beenhammen, et cetera's gaat maken.
Ze zagen niet dat je naar jezelf wees.
Nee. Ja, ik was zelf was ik ook zo gek. Wij begonnen met vleeswaren en toen hadden wij wel gezegd van, als wij dat gaan doen, dan doen we hetzelfde met kaas. Dan wordt het gewoon het topsegment. Dan wil ik het beste van het beste hebben. Dus we hebben de beste pata negras uit Spanje vandaan gehaald. We hebben de kleinste parmahamproducent van Italië gevonden en daar de parmahammen van gehaald. Slagerij Boot uit Heemstede, die was voor ons huisleverancier als het ging om een aantal mooie vleeswaren, waaronder de bekroonde filet américain en hun beenhammen. Uiteindelijk hebben hun ons geleerd hoe we die producten zelf konden gaan produceren en zijn we dat ook zelf gaan maken. Maar dat zie je bij de slagers, zie je dat ook. Je ziet er een aantal, die leggen de kaas neer. Ja, en dat is dan inderdaad het verloren hoekje. Maar als je bijvoorbeeld, wat voor mij een heel mooi voorbeeld is, dat is slagerij Antonissen in Alphen aan de Rijn. Ja. Die op een gegeven moment voor de overname tegen zijn junior zei van, joh, wil jij het straks gaan doen? En hij zegt van, dat wil ik wel, maar ja, dan moet er wel wat gebeuren. En die hebben zich echt gespecialiseerd.
Ja, dat klopt.
Die hebben een fantastisch mooie kaashoek gecreëerd. Met een hebben
ze heel veel jaren. Vroeger heb ik die winkel wel eens verbouwd en gerestyled, of voornamelijk gerestyled. En toen hadden ze al echt wel een serieus kaasassortiment.
Ja. Nou, nu is het gewoon een halve kaaswinkel. Ja, staat. Ja. Het is gewoon, het is fantastisch als je ziet wat. Maar ze weten er ook veel van. Ja. En mensen die er komen, die worden ook goed geïnformeerd als je daar staat.
Dus je kan het er alleen maar bij doen als je inderdaad de kennis hebt.
Ja.
Ja.
Dan is het een mooie aanvulling.
Je bent specialist of je bent het niet.
Nee, precies. Ja. Ja. Manfred, ik weet het antwoord eigenlijk al, maar zie je toekomst voor de slagersbranche?
Ja, zeker. Ik zie sowieso toekomst voor verswinkels. Sterker nog, ik ben in de, ik mag wel zeggen in de positie dat ik de hele foodmarkt wel overzie, wat er allemaal gebeurt. En er is meer potentieel voor verswinkels dan ooit. Als je kijkt naar wat er gebeurt op het gebied van milieu, op het gebied van dierenwelzijn, liggen er enorm veel kansen. Denk aan dierenwelzijn voor slagers dan. Op het moment dat je de mogelijkheid creëert voor jezelf om de connectie met de consument te maken, dat je het op de goede manier doet. De connectie met bijvoorbeeld de boer maken, het lokale. En daar zie ik op dit moment nog eigenlijk wel te weinig van.
Dat is precies wat ik wilde zeggen. Ik kom het te weinig tegen. En als ik met ondernemers bezig ben voor de signing, de communicatie, de sfeer, de beleving of een verbouwing. Ja, dan probeer ik ze daar wel op te attenderen dat ik te weinig zie dat gecommuniceerd wordt. Ja. Waar komt het vlees vandaan? Hoe wordt het bereid? Daar liggen de kansen en dat is echt nog wel een ondergeschoven kindje. Ook als je het noemt, dan krijg ik het eigenlijk nog niet zo voor elkaar als dat ik het zou willen. En daar met elkaar zouden we daar wel meer meters in kunnen maken. Ik ben overtuigd.
En daar ligt echt een enorm potentieel.
Ja. Oké, dat is wel mooi huiswerk.
Ja, ja, zeker.
En Rick, jij denkt natuurlijk hetzelfde erover, de toekomst ook voor in de kaasdelicatessen.
Ja, in grote lijnen wel. Ik ben misschien wat extremer. Ik denk dat wij over een tijdbestek van 10, 15, uiterlijk 20 jaar, hebben wij in heel Nederland nog 10 exclusieve slagerijen, 10 exclusieve kaaswinkels en 10 exclusieve aardappel, groente, fruitwinkels. En de rest is allemaal foodspecialist geworden. En dan zijn het foodspecialisten met of een discipline kaas.
Even nog terug, want dan ging het even. Dus jij zegt, er zijn straks nog 10 winkels in heel Nederland.
Ja. Exclusief slagerij. Exclusief kaas.
Ja.
Met niks anders. En de rest zal moeten gaan transformeren naar foodspeciaalzaak.
Maar dan moet ook de locatie de ruimte bieden om dat te doen. Want je krijgt, denk ik, wel meer meters. Je hebt meer meters nodig.
Ja, dat klopt.
Dus er zal ook diegenen zullen moeten verkassen.
Je zal moeten bewegen. Ja, dat ben ik helemaal met je eens. Ja. Dat klopt.
Nou, op zich, aan winkelruimte is er niet tekort.
Nee, dat is waar. Ja. Dat klopt, ja. Ja, ja. Jij gaf al aan wat er beter kan, of wij gaven aan wat er beter kan qua communicatie, hè? Wat kan er bij de kaaswinkels beter? Waar zeg je, dat laten ze nou eigenlijk liggen?
Samenwerken.
Zijn eigenwijze ondernemers. Zijn ondernemers sowieso, hè? Toch?
Ik weet niet of het eigenwijs is. Ik kan niet mijn vinger erop leggen waar dat aan ligt. Alleen, ik zie nog te weinig samenwerkingsverbanden tussen foodspecialisten, slagers, AGF, brood, of zelfs met supermarkten. Wij hebben vorig jaar in ons vakblad een ondernemer in het zonnetje gezet. Die een samenwerking aanging met een Jumbo supermarkt. Inmiddels ligt daar gewoon 60% van zijn assortiment ligt gewoon in die supermarkt. Maar wel met zijn naam erop. Alle twee zijn blij. De kaasboer die heeft alleen maar producten die super, super vers zijn. Die echt op top van hun rijpheid zijn. En de Jumbo-ondernemer die is heel erg blij omdat hij gewoon een omzetrotatie zag van 160.
Ja.
Dus ja, dan denk ik van, als dat op die plek kan, dan zijn daar meer mogelijkheden voor. En zoek elkaar wat meer op.
Ja, in de vleeswaren zie je natuurlijk wel. Hè, er zijn al best wel wat slagerijen die daar vleeswaren bij de supermarkt hebben liggen.
Ja,
jij komt denk ik ook vanuit jouw functie bij de supermarkt.
Mm-hmm.
Hoe zie jij die samenwerking? Want je hebt natuurlijk samenwerken, maar aan de andere kant heb je ook te maken met het geweld van de supermarkt.
Ja, zeker. Zeker. En daar heeft ook een slager, daar heeft ook een vers speciaalzaak mee te maken. Maar zoals gezegd, als jij voldoende specialist bent en op dat vlak de consument voldoende mee kan nemen in de kwaliteit die je kan bieden, dan zie ik dat perspectief. Die samenwerking, daar sta ik positief tegenover. Je ziet een aantal slagers dat inderdaad doen, ook bij Albert Heijn in de winkels. Onder voorwaarde dat hetgeen wat er ligt ook daadwerkelijk jouw kwaliteit is.
Ja.
Dat is echt een voorwaarde, want anders haal je je eigen naam naar beneden.
Ja, want ben je niet concurrent van je eigen winkel?
Ja, dan kom ik toch op het vlakje, je bent ondernemer. En ondernemers die willen ondernemen en uiteindelijk natuurlijk ook hun boterham verdienen. En als dit bijdraagt aan een goede onderneming, wie ben ik dan om daar tegen te zijn?
Ja.
Ja.
Ik denk niet dat het cannibaliseert.
Nee?
Nee, ik ben ervan overtuigd dat het alleen maar kansen brengt. De mensen die namelijk in die supermarkt komen, er is maar een klein gedeelte wat ook naar die slager toe gaat, wat ook naar die kaasboer toe gaat. Dus de groep die daar niet komt, die is vele malen groter en die bereik en die beraak je nu wel. En ik kan me zomaar voorstellen dat op het moment dat iemand dat product probeert, wat prijstechnisch tegenwoordig gewoon 1-op-1 is met van supermarktkwaliteit, dat die dan ook zeggen van, goh, dan ga ik daar toch eens een keer kijken.
Ja.
Ja, en als ze dan de kwaliteit zien, ze horen de verhalen, de achtergronden van de ondernemers over de producten, ze zien dat het er allemaal handbereid wordt in plaats van machinaal bereid wordt, dan kan ik me zomaar voorstellen dat het adoptieniveau van zo'n klant gewoon veel hoger wordt bij zo'n slager of bij zo'n kaasboer.
Ja, ik vind je dat mooi uitlegt, zeker. Jullie zijn druk bezig om straks die ondernemers te inspireren. Dat zie je elke keer met een beurs. Ik zei het voordat we met de podcast begonnen, dat wij vorig jaar een beetje matjes en toen begonnen in het najaar de beurzen en toen zagen we een hele opleving en iedereen had weer een soort zin en ze hadden elkaar ontmoet en ze hadden nieuwe dingen gezien en zo. Dus dat was echt merkbaar. Nou zijn jullie daar heel druk mee, maar dan ben ik wel benieuwd hoe gewoon, en het hoeft niet alleen met het vak te zijn, maar hoe Manfred geïnspireerd wordt in het leven.
Food is altijd mijn passie geweest. Ik heb wel eens laten vertellen dat ik al op een 5e of 6e... in de keuken mijn moeder aan het helpen was. Dus dat is altijd mijn passie geweest. En ja, ik word door de kleinste dingen geïnspireerd. Dingen die je op vakantie tegenkomt. Nieuwe smaken. Ook door ondernemers die op een hele creatieve manier weer met nieuwe concepten komen. Dus ja, er is heel veel nieuws op het gebied van food. Je kunt het niet vergelijken met de innovatie op het gebied van technologie, van computers en dergelijke. Dat is heel anders. En food heeft ook een bepaalde traditie waar mensen aan vasthouden. En
dat is juist zo mooi, die traditie.
Dat is juist ook heel
de mooi. De ambachttraditie, ja.
Ja, en als je dan toch met die traditie vasthoudend toch kunt innoveren op een bepaalde manier met nieuwe producten of nieuwe concepten, ja, dat vind ik altijd mooi om te zien.
Ja.
En dat gebeurt ook echt.
Ja, ja. En Rick, ook wat met food, hè? Je zei het al.
Ja, een beetje wel, ja. Ja, ook al vanaf jongs af aan in de keuken.
Doe je het nog steeds, graag koken?
Ja,
twee?
Ja.
Ik heb twee keukens. Ik heb er eentje binnen en ik heb er eentje buiten.
Ja,
dus,
geweldig.
Ja, ik ben...
Jullie zijn echt begonnen, dus.
Ja,
ja, mag
ja
je wel
de
zeggen.
Kast ligt vol met wijn. De vriezer ligt vol met het beste vlees.
Ja.
De barbecue, per jaar gaat er, wat zal het wezen, 200, 250 kilo aan kolen gaat er doorheen.
Echt waar?
Dus reken maar uit hoeveel sessies dat zijn.
Oh, geweldig.
Dus, nee, dat komt wel goed.
Ja, dus alles wat je tegenkomt op vakanties en zo, dat inspireert jou.
Ja.
Daar krijg je weer energie van.
Ja. Ja, als ik ook
maar het is wel vaak food gerelateerd bij jullie, waar je energie en inspiratie vandaan haalt. Klopt dat?
Niet alle inspiratie. Nee, dat bij mij zeker niet.
Nee,
ik ben vervent motorrijder, dus
okay.
Daar komt heel veel inspiratie vandaan. Ja, maar dat heeft dan weer niks met eten te maken. Nee. Tenzij je Amerikaanse hamburgers inspirerend vindt. Nee, maar als ik op vakantie ben bijvoorbeeld, of op zo'n inspiratiereis met ondernemers, dan ga ik in de vrije tijd wel de centra van de steden in, om daar die winkels te bezoeken, om te kijken van maar hoe pakken ze dat dan aan. En dan pak ik het liefst de meest aftandse winkeltjes waar TL-balken aan het plafond hangen. Want dat zijn vaak de pareltjes die groot zijn geworden door gewoon te blijven. En die het niet hoeven te hebben van de grote mooie glazen paleizen. Maar die het gewoon van hun reputatie en van hun producten moeten hebben. Ja, daar leer ik wel heel veel van.
Ja.
Want vaak is less is more. En dat klopt vaker als dat we denken.
Ik heb een mooi voorbeeld daarvan. Ik ben ook vaak mee geweest op inspiratiereis. Een keer naar Lima geweest, naar Peru. Daar zijn we geweest bij Che Wong. Dat is een ceviche restaurant. Die doet eigenlijk niks anders dan ceviche. Daar zit je op plastic stoeltjes met plastic tafelkleed. En hij bereidt daar ter plekke de ceviche voor. Daar zit je naar te kijken en dat snijdt hij dan en dat mengt hij met zijn zuur, zoals dat gaat met ceviche. En dan krijg je dat geserveerd. En dan eet je gewoon de beste ceviche die er ter wereld te krijgen is. Precies. En het is heel eenvoudig, het is super traditioneel, maar daar raak je dan door geïnspireerd. Dat wil niet zeggen dat je vervolgens altijd alleen maar die traditionele gerechten kunt gebruiken of kunt maken. Maar het inspireert tot uiteindelijk wel de kern. Waar komt iets vandaan? En dat moet je in ere houden en dan mag je daarop variëren.
Ja.
Nou, dat vind ik waanzinnig mooi.
Ja.
Het is ook een voorrecht om daar geweest te zijn dan, vind ik. Het
zijn er mooie trips.
Ja.
Ja. Jullie hebben veel gedeeld. Jullie krijgen een hele drukke tijd, als het nog niet al zo is. Nou, we kijken er allemaal naar uit. Naar de combinatie van de twee beurzen. Zouden jullie nog wat mee willen geven aan de ambachtelijke versondernemer?
Met betrekking tot de beurs bedoel je?
Ja, maar of in het algemeen?
In het algemeen?
Je hebt er al veel van gedeeld, hoor.
Ik heb natuurlijk al wat geroepen. Maar wat ik wel wil benadrukken is van jongens, optellen is vermenigvuldigen. Dus deel je ervaringen met elkaar. En zoek elkaar op. Ga bij elkaar in de keuken kijken. En niet alleen in je eigen keuken, maar ga ook kijken in keukens van branches waarvan je denkt dat ze wereldvreemd zijn. Ga als kaasboer of als slager nu eens kijken bij een drogist. En vraag nou eens aan een drogist hoe hij tegen marktbewerking aankijkt. Hoe die met zijn personeel omgaat. Hoe die met promotie omgaat. Er zijn veel meer raakvlakken in het ondernemerschap dan alleen de mooie producten die in onze winkels verkocht worden. Dus ja, kijk rond en oriënteer je. Dat is wat ik ze zou willen meegeven.
Mooi, dank je. Manfred?
Nou, dan toch wat meer specifiek voor de slagers. Ik denk dat iedereen dat weet dat op dit moment personeel echt wel een ding is voor de slagerij. Maar voor elke sector wel. Dat is iets waar je naar de toekomst toe een modus voor moet vinden om daarmee om te gaan. Maar hou, dat is mijn advies, wel vast aan een paar iconen in je assortiment die je zelf maakt, waar je trots op kan zijn. Want het is niet alleen voor je klanten is dat van belang, dat ze daarvoor terugkomen. Het is ook voor je personeel van belang dat ze met trots over een product kunnen praten. Want als ik nu praat over, die slagerij bestaat niet meer, maar over de slagerij waar ik de opleiding heb gedaan, dan heb ik het over dat ene product Dat was een leverworst waar ze van heinde en ver van kwamen. En waar je ook met trots als personeelslid over kunt vertellen. En dat helpt enorm om ja, ook personeel te binden aan je winkel. Dus zorg dat je wat iconen hebt waar je echt je aandacht in de communicatie ook op richt.
Dat zijn beide mooie en goede tips voor de luisteraar. Ik wens jullie heel veel succes de komende periode. Ik wil jullie bedanken voor jullie openheid. Dat jullie heel spontaan reageerden toen ik 2-3 weken geleden vroeg of jullie in de podcast wilden komen. Vond ik echt heel erg leuk dat jullie de moeite hebben genomen om hierheen te komen naar Schoonhoven. Ik wens jullie heel veel succes met de voorbereidingen. En werken allemaal voor een prachtige branche, toch? Waar de ondernemers trots op kunnen zijn. En daar proberen we allemaal ons steentje aan bij te dragen, toch?
Ja, zeker.
Oké,
bedankt. Ja, bedankt.
Goed zo.
Ja, wederzijds.
Leuk dat je weer luisterde naar deze podcast. En wil je op de hoogte blijven? Abonneer je dan op een van de kanalen. Of wil je meer weten wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen? Neem dan contact op met frans@vanerkel.nl of kijk op www.vanerkelreclame.nl. En wellicht wil jouw bedrijf een podium in de podcast. Laat dat me weten en we gaan kijken wat de mogelijkheden zijn. Graag tot de volgende aflevering.